Gisteravond waren wij in Handelingen om in het bijzonder te zien dat het woord weg niet alleen maar de aanduiding is van een route, maar zelf de aanduiding van de zaligheid en zelfs van het hele werk, plan, voornemen, Gods. Want daar komt het op neer. Dat staat niet in uw woordenboek. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal. Taal is een snaaks ding, zeg ik altijd. En aan bepaalde uitdrukkingen kunnen bijzondere betekenissen gegeven worden. En dat gebeurt ook in dit geval. Wij vinden trouwens die term weg in combinatie met allerlei uitdrukkingen. Dat hebben we al gezien in Johannes 14, waar we begonnen zijn. Weg in verband met waarheid en leven, omdat binnen het Bijbelse kader deze begrippen weg en waarheid en leven in de praktijk synoniemen zijn. Dat staat ook niet in een synonieme woordenboek, maar in de Bijbel is dat nou eenmaal zo, door de betekenis die eraan gegeven wordt, of anders door de toepassing die deze woorden krijgen. Wij vinden trouwens allerlei verschillende uitdrukkingen, misschien kom ik er nog op terug, want we vinden natuurlijk de weg des Heren, dan wel de weg die ten leven leidt, of de weg Gods, of de weg des vredes, of de weg des levens, of wegen des levens, wegen des Heren, weg der zaligheid, weg der waarheid, de rechte weg, dan wel de weg der gerechtigheid, wat ook nog hetzelfde is. Maar vandaag neem ik u mee naar je hebt nog de vers en levende weg, maar daar wilde ik u vandaag mee naartoe nemen. Want gisteren waren we in Handelingen en vandaag neem ik u mee naar de brief aan de Hebreeën. Waarbij ik mij verontschuldig voor de titel van dit Bijbelboek. Want ja, dat heeft ook iemand er naar boven gezet, hè? Dat weet u toch, hè? Punt 1, het is eigenlijk niet eens een brief, behalve hoofdstuk 13. Dat heeft het karakter van de brief. De rest is gewoon een verhandeling over een bepaald onderwerp. Het is niet een brief te noemen. En aan de Hebreeën, soms, want ik ben soms een beetje cynisch, dan denk ik, men heeft die titel eraan gegeven om er zich vanaf te maken. Zo van, aangezien ik geen Hebreeër ben, is de brief niet voor mij bestemd. Want zo wordt het vaak gelezen, dat weet u toch, hè? Dat hoeft u niet te weten, maar het wordt vaak zo gelezen. Brief aan de Hebreeën, oh, daar hoor ik niet bij, dus het is niet voor mij. Dat is niet de gemeente, het zijn Hebreeën. Dan heb je daarna nog een heleboel uit te leggen, hoor. En bovendien, zo'n uitleg kan alleen maar door de NGD... Hoe was het? Ik heb die uitdrukking van de week gehoord. Heette die niet NGD-sectie? Dat is alleen voor de NGD'ers, niet gehinderd door. Dat was John, ja. Heb ik van John geleerd. Een technicus, dus die weet dat, hè. Oh, daar zit hij, ja. Niet gehinderd door. Mijn ome Jo zei dan, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar goed, dat noemt men dan ook vrijheid. Ten onrechte. Maar het is gewoon een verhandeling over de opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor hij tot Heer en tot Christus gesteld is, overigens, net als in de woorden van Petrus. En er wordt uiteengezet dat de Messias, de Heer Jezus Christus, dus in de eerste plaats een koninkrijk heeft in de hemel en niet op aarde. Om dat te verduisteren heeft men allerlei afdelingen in de hemel uitgedacht. Ook niet alleen in het horizontale vlak, hemelse gewesten, maar ook nog in het verticale vlak. Men heeft onderscheid gemaakt tussen hemel en bovenhemel. Dat is ook niet gehinderd door enige kennis van zaken. Want men heeft gedacht, als er in het Grieks staat het bovenhemelse, dat het voorzetsel ervoor betekent dat het nog hoger is. En dat is niet zo. Het Grieks gebruikt voorzetsels voor de intensivering van bepaalde begrippen. En men kan soms wel één of twee, ik geloof soms wel drie voorzetsels voor één en hetzelfde woord zetten, zonder dat het woord in betekenis verandert, krijgt alleen meer gewicht, hè. Je hebt lasso, katalasso en apokatalasso, betekent in alle gevallen verzoening. Dat mag populair zeg. En wat je er ook voor zet aan apo en kata en wat het maar weer wezen mag, dat doet er weinig toe. Voorzetsels, net als in het Nederlands, betekenen zeer weinig. En bovendien, voor zover ze wel wat betekenen, verandert dat van dorp tot dorp, ook in Nederland. Dus ik ga u daar geen voorbeelden van noemen. Maar anders krijg ik later weer die discussies, maar er staat daar een letter zo of er staat daar een letter zo. Ja, ik ben me dat bewust, maar dat verandert daar verder weinig aan. Waar het over gaat is niet dat je een heleboel hemelse lagen hebt, maar het is maar één hemel, de hemel der hemelen wel te verstaan. Dat wil zeggen die onzienlijke wereld waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En het is diezelfde hemel waarin wij ook gezet zijn enzovoorts. In dat verband hebben we maar twee afdelingen, namelijk aarde en hemel. En de gedachte is dat de Heer Jezus niet meteen na zijn opstanding op aarde een koninkrijk heeft opgericht of geopenbaard, maar dat hij integendeel eerst in de hemel gezet is, als koning inderdaad. Daar doet hij ook het een en ander, maar pas in de toekomst, aan het eind van de lus, om zo te zeggen, aan het eind van de omweg, aan het eind van die weg, zal hij dat koninkrijk ook op aarde openbaren. En dat is in het algemeen de inhoud van alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, niet maar de drie gevangenisbrieven van Paulus, zoals sommigen zeggen. Maar je vindt dat al in Matthäus, dat is zo goed. Dat is de hele strekking feitelijk van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die het Oude Testament becommentariëren en zeggen, ja, maar daar was daar nog wat verborgen en dat wordt nu geopenbaard. De Messias is aangesteld als zodanig, maar in plaats van dat hij verscheen, verdween hij en werd hij gezet in de hemel. Dat is niet in strijd met wat het Oude Testament zwart op wit leert, maar het is wel een waarheid die in het Oude Testament verborgen was. Het Nieuwe Testament trekt daar de sluier van weg. Zo is het eigenlijk. En je vindt dat, echt waar, je vindt dat in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken en met name ook in dit Bijbelboek dat men genoemd heeft, de brief aan de Hebreeën. Vooruit dan maar. En of wij Hebreeën zijn, dat hangt er vanaf op welk niveau u het woord Hebreeën toepast. En waarschijnlijk is het zo dat de meesten van ons in meer dan één opzicht Hebreeën zijn. Ja. Nee, ga ik niks meer over zeggen. Dus we gaan gewoon verder. Hebreeën 1, want Paulus valt met de deur in huis. Ik heb u gisteren gezegd, kijk, de Romeinenbrief komt niet verder dan de opstanding van de Heer Jezus Christus en daarmee de totstandbrenging van de zaligheid als zodanig. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt, punt. Nou ja, en we hebben iemand in de hemel die voor ons bidt. En in deze Hebreeënbrief wordt erbij gezegd, ja, die heet de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar in Romeinen 8 is het gewoon Christus, is aan de rechterhand Gods die ook voor ons bidt. En pas in Hebreeën wordt gezegd dat dat zijn hoge priesterlijke functie is, onder verwijzing dus naar oudtestamentische typologie, want daar vind je dat priesterschap geïntroduceerd en beschreven en ook beloofd, uiteraard. Maar de vervolg op de Romeinenbrief vindt u enerzijds in Efeze, dat meteen begint met niet alleen met Christus levend gemaakt, maar ook met Christus gezet in de hemel. En dat doet de Hebreeënbrief ook, maar die doet er wat langer over. Die vertelt dat wat uitgebreider. Het voordeel daarvan is dat je dus onderweg weer de draad kunt kwijtraken. Sprak hij cynisch. En u bent dus gewaarschuwd. Ja, dat is wat gebeurt. Mede omdat in dezezelfde Hebreeënbrief de apostel vele malen stopt met de uiteenzetting, een stuk of wat passen achteruit zet en overnieuw een aanloop neemt om de grote hindernis te overwinnen, als het ware. Tot hoofdstuk 6 loopt dat door. Elke keer gaat de apostel naar hem terug, begint opnieuw. En daarna zegt hij, nou ja, dan moet ik toch maar verder. Maar ja, die dingen die ik te zeggen heb, zijn nogal moeilijk. Nee, ze zijn niet moeilijk, maar men is traag om te horen geworden. Einde van hoofdstuk 5. Want het hele punt is dat wij als gelovigen niet een aardse, maar een hemelse positie hebben. Dat is waar het over gaat. En dat is die drempel. Vandaar dat het ook niet meteen in Romeinen uiteengezet wordt, maar in het vervolg daarop. Als u begrijpt wat ik bedoel. En Hebreeën, ik heb eens een predikant horen zeggen, evangelisch. Hij zegt, ik vind het moeilijkste Bijbelboek wat er is, de Hebreeënbrief. En dat lijkt me redelijk terecht. En toch is hij niet moeilijk. De moeilijkheid zit hem in ons denken, ons aardse denken, het gericht zijn op onszelf, onze omstandigheden enzovoort. De grote drempel is dat we in plaats van onze blik langs aardse lijn, langs horizontale lijn zouden richten op de toekomst, zouden wij onze blik verticaal richten op de Heer en zijn hemelse en daarmee onze hemelse positie. Hoe vaak hoor je het niet dat wij als gelovigen onszelf moeten reinigen enzovoort. De Bijbel zegt dat is niet zo. Wij moeten onszelf niet reinigen. Wij moeten ons laten reinigen. Wij hoeven niet onze voeten te wassen. Dat kunnen wij niet eens. Bovendien is geen begin aan. Wel eens op strand geweest? En je dan weer moet aankleden? Nou goed, dat weet u toch ongeveer. Dat is niet te doen eigenlijk. Hè? De Bijbel zegt nee, we hebben iemand die dat voor ons doet. Die ons eenmaal geheel gereinigd heeft en die ons daarna ook rein houdt. En die zijn gemeente reinigt, niet zondaren, niet de wereld, niet de goddelozen, maar die zijn gemeente, degene die al gereinigd zijn. Die zijn gemeente reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel voor zich stelt. En hij doet dat door zijn woord, het bad des waters heet dat. En daarvoor zijn wij dus ook hier en stellen wij ons onder dat woord. Vandaar dat het klungelen aan met dat woord en aan dat woord levensgevaarlijke aangelegenheid is. Ik zeg het maar voor alle duidelijkheid en voor wat het waard is. Maar we vinden wel een vliegende start trouwens hoor, hier in deze Hebreeënbrief. Net als in Efeze. Namelijk, God, kom aan, tussenzin. Voortijds veelmalen op velerlei wijze, voorbeeld van alliteratie, dat kun je zo opschrijven, Bos. Voortijds veelmalen op velerlei wijze, prachtig. Tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Kortom, daar wordt 4000 jaar Bijbelse geschiedenis mee samengevat. Dat is leuk, want Johannes 1 doet het ook. In de begin was het woord en het was precies hetzelfde. En het woord was licht en het licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. 4000 jaar lang heeft God gesproken en men wilde er niet naar luisteren. En 1 Johannes 1 begint ook ongeveer zo. Hetgeen wij van het begin gehoord hebben, 4000 jaar geleden, heeft God nu geopenbaard, want het leven is geopenbaard. Precies dezelfde samenvatting. God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, waarmee profeten meteen naar het verleden verwezen worden. Daar hebben we het ook nog hopelijk over van de week, want ik wilde met u ook nog spreken over een uitnemender weg. Ja, dat heeft alles van doen met dat de profeten tot het verleden behoren. En in het heden geeft God ze niet. Daar hebben wij wat op gevonden. Wij roepen onszelf gewoon tot profeten uit en we geven daar cursussen. Nee, dat levert niet genoeg op. Seminars geven wij voor... Wat? Ja, ik heb vorige week nog zo'n advertentie gezien. Elke maand zie ik die trouwens. We zijn waarachtig. God geeft ze niet, dus leiden wij ze op. Voor een aanzienlijk bedrag natuurlijk. Want de profeet moet brood eten, zoals u weet. Nou goed. We hebben het daar nog over, dus u bent vast gewaarschuwd. God heeft tot de vader gesproken door de profeten... In de tijden der onwetendheid, zei Handelingen 17, in voorgaande, in de verledene tijden, lazen wij gisteren trouwens, toen de heidenen naar hun eigen wegen wandelden. Ook voorbeeld van alliteratie, kan je weer zo opschrijven. Gaan we weer verder. God, nou slaan we er tussen zijn ogen. God heeft in deze laatste dagen te zeggen, maar ja, je kan wel zien dat we in de eindtijd leven. Broeder of zuster, wij leven al bijna 2000 jaar in de eindtijd. Het is wel waar, maar niet specifiek vandaag. Naar Bijbelse maatstaven, de Bijbelse betekenis van de term, dat is het enige wat telt, de Bijbelse betekenis van de term, niet de betekenis van de term in het woordenboek, of volgens de etymologie, de Bijbelse betekenis van het duif. De Bijbelse betekenis van de uitdrukking laatste dagen, laatste tijden of laatste tijd, soms ook in het enkelvoud, is altijd dezelfde. Het is namelijk het tweede deel van de heilsgeschiedenis, het deel namelijk vanaf de opstanding van Christus. Daarvoor heeft God veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken. Iemand zei, dan zijn het Joodse vaderen. Dat begrijp ik niet, want ik heb toch ook voorvaderen? Hoezo zou het ineens Joods zijn? Omdat de vader er staat. En dan zou het ineens Abraham, Isaac en Jacob moeten zijn. Dat lijkt me ook niet echt correct. Hè? Nee, vooral voorgaande generaties, tot voorgaande generaties heeft God gesproken. Maar sinds de opstanding van Christus, en sinds dus de laatste dagen, laatste tijden van mijn part, eindtijd, want dat is wat makkelijker hè, met één korte en één lange ei, maar vooruit, heeft God tot ons gesproken, en betekent dat hij dat nog doet, overigens. God spreekt tot ons door de Zoon. Iemand zegt, het moet zijn in de Zoon. Dan zeg ik, ja, prima hoor. En wat verandert het dan? Je schrijft het anders, maar het blijft dezelfde betekenis houden. God spreekt in, door, dia, dan wel via, maakt niks uit, Christus. Want wat wij ons zouden realiseren, en wat op andere plaatsen uitgebreider uiteengezet wordt, met name in Johannes 14, 15, 16, is dat als dit woord van God, als het woord van God, niet het woord van mens, als het woord van God gepredikt wordt, is dat het werk van Christus. Goed, even kort dan. Christus kennen wij als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat is de functie van de hoge priester? Oké, wat is de functie van de priester? Hij zal het woord Gods, de lippen van de priester zouden het woord Gods bewaren. De priesters waren uit de stam van Levi en die woonden niet in een eigen gebied dat aan de stam van Levi was toegewezen. Hoewel er zo'n gebied was, dat was het gebied rond de tempel, maar vooruit. Maar ze woonden verspreid onder het volk, zodat als iemand een vraag had aangaande het woord van God, dan hoefde hij maar naar de hoek, zal ik maar zeggen. Toch, een paar straten verder hooguit. Want daar woont dan een priester en dan kon hij het daar vragen. Dat is de functie van de priester. Meest in het ooglopend voor ons is altijd dat priesters het werk doen in de tabernakel dan wel de tempel laten. Maar dat is maar een klein onderdeel van de priesterlijke verantwoordelijkheid. En ik heb op de zondagsschool geleerd dat voor de meeste priesterschool dat ze maar eens in hun leven ooit een keer dienst deden in de tempel. Hebben jullie het? Zacharias, vader van Johannes de Doper, was toevallig aan de beurt. Want normaal gesproken leefden de priesters verspreid in het land. Want de eerste verantwoordelijkheid is niet rituelen te volbrengen in de tabernakel of tempel, maar om het woord Gods te bedienen, dat wil zeggen door te geven, om het volk te onderwijzen. Daarom lees je in het Nieuwe Testament steeds die uitdrukking, de overpriesters en schriftgeleerden. Hoeveel zijn dat er? Hoeveel categorieën zijn dat? Dat is maar één groep hoor, overpriesters, schriftgeleerden. De priesters worden geacht schriftgeleerden te zijn. En dat ze overpriesters genoemd worden, dat is omdat het specifiek gaat om die priesters die zitting hadden in het Sanhedrin. Maar priesters en schriftgeleerden, dat is hetzelfde. Taalkundig niet, maar in de Bijbel wel. Het zijn dus synoniemen, daar gaat het maar om. Hè? De taak van de priester is het woord van God te bedienen. En hun dienst in de tempel, via het voltrekken van de rituelen, om het maar zo te zeggen, heeft geen andere functie. Die rituelen zijn immers de bijbehorende plaatjes bij het woord Gods. Ze zijn aanschouwelijk onderwijs. Een soort flanelbord, zal ik maar zeggen. Want het beamer moet je zeggen. Dat weet je, jongelui weten wat dat is, niet wat een vernelbord is, maar vooruit. Hè. Maar het zijn de plaatjes die erbij horen. Dus aanschouwelijk onderwijs. Zo goed als ook er waren die geen priester waren, maar profeet. Maar die moesten ook soms bepaalde rituelen volbrengen. En er werd door de Heer bijgezegd. En mocht er nou iemand vragen wat dit allemaal betekent, dan zeg je. En dan mocht de profeet het uitleggen. Ik bedoel, hoe lang moest hij ook alweer op zijn linkerzij liggen en daarna op zijn rechterzij? En dan moest de profeet zeggen, als ze er al naar vroegen, zeggen, nou ja, dat staat voor het aantal jaren dat jullie in ongehoorzaamheid en goddeloosheid leven. En als dat aantal jaren voorbij is, komt het oordeel. Om maar eens wat te noemen. Of de profeet moest figuurzagen of zo, een maquette maken van Jeruzalem. En daarna er een wal omheen opwerpen. Of iets dergelijks. Als uitbeelding van dat Jeruzalem zou belegerd en verwoest worden. Toch? Die zijn makkelijk. Iets moeilijker wordt het als de man een schaapsvel buiten moet leggen overnachts. En toen zou het schaapsvel droog blijven terwijl al het andere was bedauwd. Tegen dat je dat uitgelegd hebt krijg je een probleem, want de andere dag was het andersom. Leg dat maar eens uit. Het is iets ingewikkelder. Nou enzovoort, maar de taak van de priesters was in alle opzichten het woord Gods bedienen. En de hoge priester is de grote baas, dat wil zeggen, die is daarvoor verantwoordelijk. En de normale gang van zaken is dat de priester zich meldt bij de hoge priester en zegt, zie hier ben ik om uw wil te doen, o hoge priester. En zo komen wij dus bij de Heer Jezus en zeggen, zie hier, hier ben ik om uw wil te doen. Moeilijker is het niet. En dan vult hij onze handen, want dat is de term die dan gebruikt wordt. Hè? De Heer zou de handen vullen van de priesters. Hij geeft ze namelijk wat te doen, was de bedoeling. En het werk van de hoge priester van het nieuwe verband is dus precies hetzelfde. Hij zorgt ervoor dat het woord Gods, kortom het evangelie, maar feitelijk alle Bijbelse waarheid, bekend gemaakt wordt. Als je er vragen over hebt, wat wil weten, zeg je de Heer, ik heb er vragen over, ik wil wat weten. Je hebt alleen kans dat hij tegen u zegt, nou ja, die vraag is te moeilijk voor je, daar ben je nog te jong voor. Dus weet je wat, begin maar eens hier. En dan hebben we het er later nog wel eens over. Frustrerend voor ons mensen, zeker in onze moderne tijd waarin we alles meteen moeten weten en schijnen te kunnen weten, maar de Heer zegt gewoon hier beginnen en zo werkt het. Eén stap tegelijk werd er gisteren gezongen en zo is het maar net, en één dag tegelijk enzovoorts. Hoe dat ook zij, wij lezen toch gewoon concreet dat de Heer Jezus Christus, Efeze 5, hoofd is van zijn gemeente. Hij reinigt en heiligt die gemeente door het bad des waters. Deze keer wordt de symboliek meteen verklaard. Namelijk door het woord. Het is wat hij doet. En alle woord Gods wat gepredikt wordt en wat wij horen, wat tot ons komt, komt tot ons door de Heere Jezus Christus. Hij doet dat. Dat wij ons dat niet bewust zijn, is omdat we het niet weten wellicht. Maar dat is Bijbels. Wat zei je ook alweer over die geest? Zelfde Johannes 14. Hij zei, ik zal de Vader bidden, die zal u de Heilige Geest geven. Die zal u in heel de waarheid leiden. Maar daarna zei hij dat hij zelf die Heilige Geest is. En hij leidt ons in heel de waarheid. Toch? Nou, dat is wat er gebeurt. Geen profeten. Christus zelf leidt ons in heel de waarheid. En hij zei er achteraan, al is het dan 3 hoofdstukken verder, maar niettemin binnen hetzelfde uur of zo. Hè. Hij zei, uw woord is de waarheid. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is wat hij doet. En voor zover wij rondlopen met schuldgevoelens enzovoorts, vooral naar de Heer toe, de enige manier om eraf te komen is dat tegen de Heer te zeggen. Het is nooit weg. Plaats je meteen laag. Dat is heel nuttig. Toch. En je verder niks meer van aan te trekken, zeg je gewoon tegen de Heer, Heer, u zal mij reinigen, u zal mij heiligen, dus ik leg het bij u neer. Maar het is alleen zinvol als u daarna zich laat onderwijzen uit dat woord der waarheid dat de Heer ons heeft nagelaten. En waarin hij u leiden wil en waardoor hij u reinigt en heiligt, onderwijst, opvoedt enzovoort. Zien. Nou goed. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zo'n technisch. Het hulpwerkwoord hebben staat in de tegenwoordige tijd en dat betekent dat het nog steeds gebeurt. Het is tegenwoordig. Het is voltooid tegenwoordige tijd, heet dat. Dat wil zeggen, er is mee begonnen en duurt nog voor. Dat is gewoon Nederlands. Niet zeggen dat is in het Grieks zo, dat is gewoon Nederlands. En je zou je Nederlands moeten kennen, maar vooruit. Hè? Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Dat wil zeggen, hij doet het nog steeds. Hij is ermee bezig, hij spreekt tot ons. Door de Zoon, door Christus, door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat wordt er later aan toegevoegd in ditzelfde Bijbelboek. Wie is die figuur, wie is die Zoon? Wel, het is degene die hij gesteld heeft. Wanneer? Bij zijn opstanding, zei Petrus, God heeft deze Jezus tot Heer en Christus gesteld, die hij gesteld heeft tot, en nu staat hier een ander woord dan in Handelingen 2, hier staat, tot erfgenaam. Maar ook dat valt samen met Heere en Christus, eerstgeboorterecht en hoge priesterschap enzovoorts. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Dat wil zeggen, je kunt wel erfgenaam zijn, maar je hebt er pas wat aan als je tot erfgenaam gesteld wordt. Laten we even tot u doordringen. Er was veel verwarring over. Je bent eerst erfgenaam, maar in de praktijk heb je er wat aan als je officieel, als zodanig, als erfgenaam dus, wordt aangesteld. Dat is pas... dat is een notariële, juridische aangelegenheid. Toch? Gaat hij even tussen doen? De Heere Jezus was natuurlijk de Zoon van God, dat zei hij ook. En hij sprak over zijn hemelse vader, maar hij werd er pas tot Zoon gesteld. En hij was het dus pas officieel toen God tot hem zei, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd met de datum erbij, heden. Want dat staat in elke notariële akte ook tot vandaag, wordt een datum bij, wanneer. En vanaf wanneer? Heden, enzovoorts. Dag van zijn opstanding. Moeilijker is het niet. Echt niet. Dat is een officiële aanstelling. Nou goed. En dat gebeurde dus bij zijn opstanding. Ik bedoel, Jacob was altijd al een zoon van Isaac. Maar hij werd pas de zoon toen hij het eerstgeboorterecht officieel kreeg van Isaac. Er zaten wat haken en ogen aan. Om zo te zeggen, dat was een ruwe methode, een ruige methode kun je zelf wel zeggen, maar niettemin, het gaat me om het beginsel. Hè? Jacob en Esau waren allebei zonen van Isaac, maar één daarvan werd maar officieel als zodanig aangesteld. En daar gaat het om. En zo is het met de Heer Jezus, hij werd pas als zodanig gesteld, officieel, bij zijn opstanding uit de dood. Waarbij hij tot koning gezalfd werd over Sion, Psalm 2. En meer van dat soort uitspraken. Die we trouwens allemaal samengevat vinden in dezezelfde Hebreeënbrief. God heeft deze Zoon, door wie hij nu spreekt. En die dus het woord van God bedient. En daarom door Johannes genoemd wordt, die het woord Gods is. Die Zoon heeft hij gesteld tot erfgenaam van het heelal. Alles van het heelal, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, staat wereld, maar het gaat niet om de schepping, de kosmos, dat staat er ook niet, maar het gaat om de geschiedenis al zodanig, Kortom, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het gaat hier hoofdzakelijk over door hem zijn alle dingen. Of zoals het in Colossense heet, alle dingen bestaan tezamen door hem. Deze wereld is er terwille van. En in samenhang met dus, en terwille van de Heer Jezus Christus. Maar die Christus is gesteld tot erfgenaam van de wereld. Die Christus namelijk, vers 3, die de welke, en dan komen een paar tussenzinnen, en dan gaat het pas weer verder, helemaal aan het eind van vers 3, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, onder verwijzing uiteraard naar Psalm 110, die begint met zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zei David, zit aan mijn rechterhand. En hier vinden we de Heer Jezus Christus als zoon van God en als zoon van David. Maar de zoon van David, is de strekking van het vers, is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, niet op een troon op aarde in Jeruzalem, maar op de troon van zijn hemelse vader in de hemel. Ja, moet ik dat elke keer zeggen? Nee, vooruit er maar. De zoon van David zou namelijk ook de zoon van God zijn. Staat in 2 Samuel 7. Daar wordt pas naar verwezen. Hier in Hebreeën 1 vers 5. Maar ik grijp hem maar even op vooruit. Maar de gedachte die hier naar voren komt is dat de Heer Jezus Christus, die wel degelijk de zoon van David is, wel tot hem was gezegd, zit aan mijn rechterhand en niet door David, maar door God zelf. En zo kwam de zoon van David, de Messias der Joden, die hier op aarde een Joods dan wel Israëlitisch koninkrijk zou vestigen alsnog in Jeruzalem, en die het volk zal terugverzamelen uit de heidenen, die komt ineens te zitten op de allerhoogste troon in de hemel zelf. Iemand zei, dat is ondenkbaar. En dan toen zei Paulus, ja, maar pas maar op dat je niet overkomt wat geschreven is in de profeten. Komt gij verachterd en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Want zo is het. En dat vind je hier, maar dat vind je in al die nieuwtestamentische bijbelboeken terug. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoge, of in de hoogste hemelen, voor mijn part, maar er staat de welke, hij is daar gezeten, omdat hij, want dat is natuurlijk de vraag, aan het eind van het vers zou de vraag zijn, hoezo komt de zoon van David ineens te zitten in de hemel, hoe krijgt hij die troon? En dat staat in de tussenzin, want daar staat, alzo hij is, de uitstraling, maar waarom niet gewoon afschijnsel? Alzo hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En heerlijkheid wordt beschouwd als licht. En afschijnsel is de uitstraling van het licht. Niet zozeer de lichtbron, maar wel het licht dat zich verspreidt, de lichtstralen. Alzo is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zegt de NBG-vertaling, meen ik, van Gods zelfstandigheid. Dat wil zeggen, hij is de veruiterlijking, het uitgedrukte beeld, de veruiterlijking van de Godheid, van het wezen van God zelf. Kortom, hè, ander woord voor uitgedrukt beeld. Van een wezen. Huh? Ja, tuurlijk. Persoon. Dat kun je nog in het woordenboek vinden, als je een goed woordenboek hebt tenminste. Persoon, dat is het uitgedrukte beeld van iemands wezen. Hoe het er in de praktijk uitziet. Niet in abstracto, maar in concreto. Goed. Het uitgedrukte beeld is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hoe heet het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid? Ik bedoel zijn naam? Jehovah, per definitie. Ja, precies. En hij is dus de Heere. Vandaar Psalm 110. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere. Hebben we dat? En de Heer zelf, de Heer Jezus, stelt er de vraag over en zegt: als de Messias de zoon van David is, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Hoezo is de zoon van David meerder dan David? En het antwoord is: de zoon van David is de zoon van God. Onder de naam Jehovah, de allerhoogste naam, en hij is dus meer dan David. Je vindt het hier allemaal terug. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, de verouderlijking van de Godheid, de persoon van de Godheid. En bovendien, hij draagt alle dingen, het heelal, door het woord zijner kracht. Zijner duidt kennelijk vanwege de parallele zinnen op niet de kracht van de Heer Jezus zelf, maar de kracht Gods, hè. Hij is de uitwerker, de drager van het woord Gods. Dat wil zeggen, alle woord Gods wordt bekrachtigd, wordt uitgewerkt via de Heer Jezus Christus. En weer opnieuw zeg ik, daarom noemt Johannes hem het woord. Hij is het als het ware. Hè? Nou goed. De welke al zo is één. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. 2. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En 3. En alle dingen draagt door het woord zijn en kracht. Omdat hij dat is. Kortom, er staat 3 keer dat hij de veruiterlijking is van de Godheid. Van de onkenbare God. Daarom heeft hij, omdat hij dus God is. Nou ja, hij is het lichaam van God. Maar dat is toch God? Mijn lichaam, dat ben ik toch, of niet? Ik kan er ook niet uitstappen, ik bedoel, hij ook niet, het is één geheel. Zie? Omdat hij dus God is, is hij gezeten op de allerhoogste troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, met de fraaie Hebreeuwse idiomatische uitdrukking met betrekking tot gezeten aan de rechterhand van. Die ga ik verder niet uitleggen. Maar hij is daar gezeten. Altijd al? Nee, niet altijd al. Dat is pas zo sinds hij gesteld is, aangesteld, uit vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. Of anders, nee, niet altijd al, het is nadat, dus de rest van die, dat is de volgende tussenzin in vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Wat bedoel je? Er staat wat oneenigheid over welke woorden er nou precies staan in het Grieks. Daar krijg ik straks een discussie over. Die ontwijk ik nu reeds door te zeggen dat dat voor de betekenis van het vers helemaal niks uitmaakt. Voor de boodschap maakt het niks uit. Die is gewoon, hij heeft eerst de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht. En dat was door zichzelf. Als het hier niet staat, staat het wel ergens anders. Dat maakt niks uit. Hij heeft dat teweeg gebracht door zijn lijden en dood. En sindsdien, nou ja, Peter zei, maar God heeft hem opgewekt. Sindsdien heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En doordat hij die naam kreeg, werd hij dus het uitgedrukte beeld van Gods wezen, afschijnsel van Gods heerlijkheid, kortom, hij werd het beeld Gods. Dus echt helemaal niks moeilijks aan. Daar hoef je niet voor naar Nicea en daarover te stemmen of zoiets, onder leiding van de keizer en al dat soort flauwekul. De Bijbel is daar zeer expliciet in. Hij is, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf heeft teweeggebracht, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En Filippenzen legt er zelfs een oorzakelijk verband tussen. En zegt, nou ja, hij heeft dat werk gedaan van reiniging. Dat heeft hij gedaan, niet in dienst van ons hoor. Heeft hij gedaan in dienst van God. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En gezegd, zit aan mijn rechterhand. Volgende vers. En zo is hij dus ook zoveel treffelijker, voor degene die het woord beter nazoeken in de Hebreeënbrief, treffelijker is ook beter, hè? Is nog beter dan beter eigenlijk, maar vooruit. zoveel treffelijker, zoveel beter geworden dan de engelen. Zoveel beter geworden dan de engelen. Was hij dat dan niet? Nee, hij was aan de engelen ondergeschikt. Dus Psalm 8, en het wordt hier aangehaald in Hebreeën 2, dus één bladzijde verder, dus de, ja, staat hier verder ook niet bij, maar zo is het. Hij was onder de engelen gesteld voor korte tijd, zegt Psalm 8 in Hebreeën 2, maar na zijn opstanding uit de dood is hij zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Hoezo? Nou ja, als of toen hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, want de naam van Jehovah is hoger dan de engelen, het is de allerhoogste naam namelijk. En die kreeg hij bij zijn opstanding uit de dood. Voetnoot, terug. Als je dat, maar dat kan je ook niet zo zeggen. Want toen hij de naam Jehovah droeg in oud-testamentische tijd, droeg hij de naam Jezus niet en was hij geen mens en was hij ook niet zoon van David. Dus je krijgt dan toch een probleem. Ik trap daar liever niet in. Dan moet je nog meer uitleggen. Maar de zoon van David, de Heer Jezus, de zoon des mensen, kreeg de naam Jehovah, met al wat erbij hoort, want het moet als titel beschouwd worden, in zijn opstanding. En dat is wat hier gezegd wordt. En in plaats van dat Jezus van Nazareth, de zoon van de timmerman, die was een carpenter, en hoe het allemaal heet, mag weet u wel, in plaats van dat hij opstond uit de dood en zei, dames en heren, daar ben ik weer, waar is mijn troon? En dat soort zaken. In plaats van dat hij alsnog een troon vestigde in Jeruzalem, verdween hij naar de hemel. En werd hij uitermate verhoogd. Kreeg hij een positie boven de engelen. En daarna volgen vanaf vers 5 tot heel de rest van het hoofdstuk uit, eigenlijk, hier in Hebreeën 1. Allerlei uitspraken uit het Oude Testament waaruit blijken moet dat de Messias hoger is dan de engelen en dus niet maar is alleen de zoon van David. Nou wist u dat toch wel, want ja, dat staat in een of andere geloofsbelijdenis vast wel ergens, die kennen we dan allemaal, ik niet, maar velen van ons wel, dus we vinden dat een vanzelfsprekende zaak. Maar vergis u nou niet, als je aan de Joden het evangelie wil vertellen, heb je dan wel een probleem hoor. Misschien is dat de reden waarom men dit boek zo genoemd heeft aan de Hebreeën. Om aan de Joden die een aardse Messias verwachten uit te leggen dat de Messias wel degelijk een positie heeft hoger dan de engelen, een hemelse positie. En dat legde de Heer Jezus eigenlijk ook al uit. Nou ja, die stelde de vraag over, wat denkt u van de Messias, wiens zoon is hij, van David, waarom noemt David hem dan zijn Heer? We studeren het vers nog maar een keer. En al deze schriftplaatsen die hier verder in Hebreeën 1 genoemd worden. De Messias heeft een hemelse positie. Nou goed. En daarna volgt Hebreeën 2 vers 1... En genadig genoeg, Hebreeën 2 vers 1 zou je eigenlijk gewoon moeten lezen achter 1 vers 1. Ik bedoel dit, alles wat er achter 1 vers 1 staat is commentaar op die zonen. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de zoon. Wie is dat precies? Nou, dat is die ene die nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, als beeld Gods gezeten is in de rechterhand Gods ver boven de engelen, zoals zoveel profetie en psalmen in het bijzonder ons dat bevestigen, dat is de rest van hoofdstuk 1. En daarna gaat gewoon het verhaal weer verder. Weet je waarom mijn 6 punten lettertjes, broeder, die lees je heel snel, als je een goede bril hebt. Zoals mijn broer bijvoorbeeld. Nog op de toe. God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, dat wil zeggen, doet hij nog, hij spreekt tot ons door de Zoon. En dan meteen verder, 2 vers 1. Daarom, omdat God in deze dagen tot ons spreekt door de Zoon, daarom moeten wij In tegenstelling tot de vaderen uit 1 vers 1, daarom moeten wij ons nog meer, te meer, houden aan hetgeen gehoord is. En met een grijns zeg ik dan, het lijkt net of de vertalers hier de draad al zijn kwijtgeraakt, en we zijn nog maar net in hoofdstuk 2, want dat van ons, dat schuin gedrukt staat, dat moet je dus gewoon weer doorstrepen. Daarom hebben de vertalers het op schuin laten zetten, laten drukken. En als er toch wat tussen moet, voor alle duidelijkheid, dan had het moeten zijn van hem. Want de vaderen luisterden naar de profeten, die door de Heere gezonden waren. Ze waren profeten des Heeren. Maar wij worden geconfronteerd met de Heer zelf. Heb je dat? Nee, dat is heel simpel. Nou sta ik hier, althans ik doe net alsof, hè. Ik doe net alsof ik u het woord van de Heer doorgeef. Maar u hebt mij nooit horen zeggen van de Heer heeft mij geopenbaard en ik moet tot u zeggen, een opdracht van de Heer heeft dit op mijn hart gelegd, dat ik u dit vandaag, heb u van mij nog nooit gehoord, in al die jaren niet. En ik zal het ook wel uit mijn hoofd laten om dat te zeggen. Ook al zou ik het al eens een keer denken, maar ik denk het zelfs ook niet hoor. Soms zegt iemand tegen mij, nou die boodschap die heb je van de Heer, want die had ik hard nodig. En dan grijns ik wat aan mijn schouders op en dan denk ik, nou je moest eens weten hoe ik erop gekomen ben. Maar, en waar ik was toen, nou ja, dat doe ik nou ook niet toe. Ja. Dat weet ik niet en dat doet er ook weinig toe. Maar u hoort mij niet optreden als profeet en zeggen, al zo zegt de Heer heeft mij gezegd of laten zien en dat soort dingen meer. Het is veel erger. U hebt niet met mij te maken, u hebt te maken met die Bijbel hier, die u voor u hebt hopelijk. Die spreekt, die openen wij, die lezen wij. En daar stellen we ons hart voor open als het goed is. We hebben niet maar te maken met een woord van profeten, maar met de Heer zelf die tot ons spreekt. Hoe hij dat doet, maakt niks uit. De Heer zegt dat hij dat doet. Het is zijn woord. En daarvoor hebben we eventueel ook verantwoording af te leggen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Of is, want het is hetzelfde. Heb je dat? Aan hetgeen wij dus horen van de Heer zelf die het ons bekend maakt. Door zijn woord. Oké, geschreven woord, maar niettemin, hij leidt ons in heel die waarheid. En dat is wat de onzienlijke Christus zou doen. De geest dus. De geest van Christus. En dat is heel wat belangrijker dan wat sommigen denken. Als je de geest hebt ontvangen of gedoopt bent met de geest, of wat het maar wezen mag, dan ga je in tongen spreken en dan val je achterover enzovoort. Ik zie het nut van beide dingen overigens met geen mogelijkheid in. Of dan ga je luidkeels zingen. Dat doe ik thuis ook wel. Luidkeels zingen. En dat zegt allemaal niks. Die geest doet wel belangrijker dingen. Hè? En ons achterover laten vallen doet hij sowieso niet. Dat doet de duivel. Je laten vallen, dat is... Het heet niet voor niks ook zonder val en zo. Toch? Nee, serieus, ik kan me erover opwinden. Hoe mensen het in hun hoofd halen te denken dat de Heilige Geest mensen omgooit. Ja, dat is een vijand, ja. Hè? Maar wat de Geest doet is het tegenovergestelde. Hij richt op. Hij doet ons opstaan. Toch? Geeft ons kracht. Om te staan en om te wandelen, om te huppelen en ons linea recta te begeven naar... Want waar ging die kreupel ook weer naartoe? Waar ging die blinde ook weer naartoe nadat die genezen was? Zo, waar ging ze naartoe? Naar de tempel, precies. Uitbeelding van de gemeente, daar horen wij thuis. Dat is wat de geest doet. Hij leidt ons namelijk in heel de waarheid. Dat is veel belangrijker. Kunstjes zijn leuk, variëteit is aardig... Misschien er niks meer op, het is zo weer voorbij. Wat je nodig hebt, is dat woord dat in je hart woont, daar heb je wat aan. Want dat geeft vastigheid onder alle omstandigheden. Kracht. Godskracht, levenskracht. Waarheid is dat. Dat moet je hebben. En niet hypes of meningen van anderen. Maar omdat God tot ons spreekt door de Zoon, moeten wij ons nog meer dan de vaderen, voorvaderen, houden aan hetgeen gehoord wordt, aan hetgeen gepredikt wordt, opdat wij niet ooit een keer de enige tijd zouden doorvloeien. U weet wat doorvloeien is, hè? Nooit mee te maken gehad, je wilt het schilderklusje gauw af hebben, dus terwijl de ene kleur verf nog niet droog is, begin je met, tegenwoordig is het meteen droog, terwijl het al in je kwast zit, maar vroeger niet. In mijn dagen, toen ik nog schilderde, zal ik maar zeggen, en dan begon je al een nieuwe kleur ernaast te doen. En dat is een jaar of 10, 15 geleden, toen was ik 8 of zo ook. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dan komt een nieuwe kleur ernaast en dan is die andere is nog zacht en dan loopt het zo in elkaar over. Dan vervagen de grenzen. Laat eenmaal per jaar uw ogen testen. Dan vloeit dat door. Hè? Dan zie je geen contouren meer goed. Of je ziet ze op zijn minst dubbel, vaag enzovoort. Dat is zeer problematisch. Zo zie ik 's morgens de wekker altijd. Hè? Eerst je bril zoeken. Terwijl je nog niet wakker bent. En dan de wekker toe. Nou goed, heel goed doe altijd. Maar vooruit. Sprekende klok. Ik begrijp nou waarom die elektrische klok is altijd zulke grote koeienletters hebben waarop staat hoe laat het is. En dat er ook sprekende klokken bestaan. Die roepen dan hoe laat het is. Nou goed. Maar over mijn vrouw zouden we het niet hebben. Nou. Maar doorvloeien is dat men het niet zo nauwkeurig weet. En dat is een van de problemen van vele gelovigen. Ze weten het. Zal ik u wat anders vertellen? Kent u dat probleem ook? Je bent een kind van God. Je weet dat je eigenlijk getuige moet zijn, erover moet spreken. Maar je hebt geen flauw idee over hoe je dat moet aanpakken. Je weet het niet. Ik zou wel willen. Maar ik weet het niet. Dus wat doe je dan? Je spaart een aanzienlijk bedrag bij elkaar en je gaat naar een seminar. Rijmt dat ook bos of niet? Nou ja, het komt in de buurt in elk geval. Zoiets. En dan leer je spreken in het openbaar. Ja, homiletiek heet dat in die kringen. In andere kringen heet dat spreken in het openbaar enzovoort. Maar weet u, dat helpt allemaal weinig hoor. Ik wil niet zeggen dat het niet helpt. Het is soms nuttig dat iemand je ergens op wijst en dat is dan dat. Maar het grote probleem is niet dat u niet weet hoe u het zeggen moet. U weet niet wat u zeggen moet. Als je niet weet hoe het in elkaar steekt, hoe wil je erover praten? En waar moet je beginnen? Toch? En als je wel weet hoe het zit, ja, dan kan je je mond er niet over houden. En dan komt het er dan ongelukkig uit met de verkeerde woordkeuze en stotterend en weet je veel. En het begint aan het eind en alles door elkaar, dat maakt niet uit. Maar u praat erover, geen enkel probleem. En ik denk dat de boodschap dan misschien nog wel beter overkomt dan wanneer u wel bespraakt bent. En omdat u een cursus gevolgd hebt of niet. Dat meen ik serieus. Hè? Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is waar het over gaat. Wij vloeien door. We kennen zelf de contouren niet. Wij weten niet hoe het in elkaar steekt. We kennen de onderscheidingen niet tussen de gemeente Israël, tussen hemel en aarde en weet je veel wat. Bedelingen, om maar eens wat te noemen. En als je dat niet weet, ja, dan is het een grote warboel. Dan kun je wel zeggen, ik geloof in de Heer Jezus Christus en daar twijfel ik dan ook niet aan, maar leg het eens uit. Dat wordt dan toch moeilijk hoor. Want dan ziet u het niet zo scherp. En als je het niet scherp ziet, kun je er ook niet scherp over spreken. Nou, hoe dat ook zij, wij zouden niet de enige tijd doorvloeien. Voorbeeld van doorvloeien voorbeeld van doorvloeien. Voorbeeld van doorvloeien is dat men leeft in deze laatste dagen uit 1 vers 1. Dat was dus eigenlijk het voorgaande vers. Maar dat men het verschil niet weet tussen deze laatste dagen en de tijden der onwetendheid die eraan vooraf ging. Laten we zeggen de eerste dagen. Men gelooft te leven onder het nieuwe verbond. Maar men weet toch niet wat het verschil is tussen het nieuwe verbond en het oude verbond. En men veegt ze door elkaar. En je zegt, maar broeder, wij leven toch onder het nieuwe verbond? Ja, zeker wel. Dus niet onder het oude. Zeg maar, ja, maar je kan zomaar het oude verbond niet aan de kant schuiven. En dat heet doorvloeien. Dat het onderscheid niet kent. En dan komen er ingewikkelde filosofieën, daar moet je voor doorgeleerd hebben. Op een seminar moet je voor doorgeleerd hebben. Er komen ingewikkelde theorieën van aangezien onder het oude verbond der wet ook genade bestond. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes en trap in deze valkuil. Klinkt heel logisch. Aangezien onder het oude verbond der wet ook genade bestond, bestaat er onder het nieuwe verbond de genade dus ook wet. En zo gooien we het allemaal bij elkaar in één potje, nemen de mixer, de blender, roeren het door elkaar tot hapklare brokken en dat heet doorvloeien. He? We leven uit genade, maar toch onder de wet. Het is gewoon wartaal. Maar ja, wat doe je er tegen? Het is doorvloeien. En over dat onderscheid gaat het hier primair. In de Hebreeënbrief, dat is niet het enige. Het gaat primair over het onderscheid tussen oude en nieuw verbond. Wet en genade. Aaron, Melchizedek. En hoe dat maar heet mag. Kortom, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Niet God stelt het tweede en mengt het met het eerste. Nee, Hebreeën 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is het eerste onderscheid. En het tweede, dat ligt in het verticale vlak, want dit was het horizontale vlak. Het oude is voorbij, ziet, alles is nieuw geworden. Las broeder Klaas Boersma daar straks uit 2 Korinthe 5. Zo is het maar net. Maar dat is het horizontale vlak nog maar hoor. Want het verticale vlak is, het is allemaal nieuw geworden, maar niet op een aardsniveau nog. Dat komt pas in de komst van de Messias. Wederkomst van de Messias. Het is allemaal nieuw geworden, maar op het hemelsniveau. Men moet dus ook het onderscheid kennen tussen aardse en hemelse zaken. Nicodemus. Johannes 3, daar waren we van de week toch al even. Indien gij de aardse dingen niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen. Het is een dubbel onderscheid en daarmee hebben we van doen met een dubbele tegenstelling. Maar hier staat 2 vers 1 van Hebreeën, daarom moeten wij ons te meer dan de vaderen uit hoofdstuk 1, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt, of is, opdat wij niet te eniger tijd ooit ten een keer zouden doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken, boodschappers, want je kan het woord natuurlijk ook gewoon vertalen. Als je het mij vraagt, is het idee gewoon, deze engelen zijn boodschappers, want het woord engel betekent boodschapper in de eerste plaats. Dat is de meest voor de hand liggende vertaling. En welke boodschappers het zijn, weten we ook, want dit vers lazen we achter 1 vers 1. Hebreeën 1 vers 1, dan zijn het gewoon de profeten uit het Oude Testament. En mocht je toch staan op engelen, geen probleem, dan waren het de engelen die het woord Gods bezorgden bij de profeten. En de profeten bezorgden het weer bij het volk, dus het maakt toch geen verschil. He? Nou goed. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding heeft ontvangen. Want ja, als men het woord Gods overtrad, volgde daar een oordeel Gods. Op allerlei wijzen, ook veel malen op velerlei wijzen, denk ik wel eens. Maar vooruit. Maar dat was onder het oude verbond en dat was het woord der profeten. Maar als het overtreden werd, volgde oordeel. En dus, Hoe zullen wij, die het woord ontvangen van de Zoon zelf, zonder profeten, hoe zullen wij ontvlieden, ontkomen aan zijn oordeel, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Niet indien we op de zaligheid geen acht nemen, of geven, zodat je ziet dat nemen en geven nog niet noodzakelijk tegenstellingen zijn. Dat is voor de taalkundigen onder u. Ter waarschuwing. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De zaligheid werd verkondigd door de profeten, veelmaal en op velerlei wijze in oud-testamentische tijd. Wat sinds de opstanding van Christus verkondigd wordt, is natuurlijk nog steeds de zaligheid, maar nu heet het bij gelegenheid de grote zaligheid. Of het heet zaligheid met eeuwige heerlijkheid, of hoe het maar heten mag. Want waar het om gaat, is dat wij, die inmiddels deel hebben gekregen op grond van geloof aan deze zaligheid, bovendien gepromoveerd zijn naar en dus overgezet zijn naar de hemel. We hebben een hemelse positie. Dat was niet geopenbaard, wel vastgelegd, maar niet geopenbaard in de oud-testamentische profeten. Petrus zegt erover dat de profeten zich bewust waren dat er iets mankeerde. Iets zoek was aan hun profetieën. En ze zochten ernaar. Ze bestudeerden hun eigen profetieën. Staat er. In 1 Petrus 1 vers 11. Of daar in de buurt in elk geval. En hun is geopenbaard geworden van Gods wegen dat deel wat mankeerde, wat niet duidelijk was althans, dat ging over ons. De zaligheid die aan ons in onze dagen geschikt is, staat erbij. Met andere woorden, de profeten spraken er niet uitgebreid over, ze openbaren die dingen niet, maar ze wisten ze wel. Aardig, hè? Ja. Nou goed. Maar er staat dus, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden. En dan wordt het iets uitgebreider gezegd, het is door de Zoon uiteraard. Maar er staat, begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere. Wie dat is, dat weten wij. Jezus dus, in zijn omwandeling op aarde. De grote zaligheid heeft hij verkondigd. Sommigen willen dat niet accepteren. Die hebben een filosofie ontwikkeld, zelf bedacht. Je zou zeggen, hoe kom je erop? Dan zeg ik, nee, dat is heel eenvoudig. Die zijn geschiedenislessen gewend, jaartallen enzovoorts. En die zeggen dan, nou ja, aangezien het Matthäus-evangelie spreekt over de dagen van de Heer Jezus voor zijn lijden en dood, vonden deze dingen dus plaats in oud-testamentische tijd, want het Oude Testament loopt door. Dat wil zeggen, oud-testamentische tijd loopt door, de wet, de heerschappij van de wet loopt door tot de dood van de Heer Jezus. Dus in wezen zijn Matthäus, Marcus en Lucas oud-testamentische bijbelboeken. En aangezien in het Oude Testament gemeentelijk en dus hemelse waren niet werd geopenbaard, kun je in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes dus de hemelse positie van de gemeente niet terugvinden. Weet je wat er aan mankeert aan die redenering? Die redenering kan je alleen volhouden als je die boeken waarover je praat niet leest. Want vanaf Matthäus 1 wordt gesproken over de gemeente. Maar dan leest het niet goed genoeg. En anderszins, de Heer zei wel degelijk dat gelovigen een hemelse positie zouden ontvangen. Maar men leest eroverheen. En bovendien het woord hemel heeft men geïnterpreteerd als het hiernamaals, wat het niet is, maar vooruit. En zo redeneert men eerst de dingen weg. En men redeneert ze ook bewust weg, want men gaat er vanuit, het kan er niet staan, dus mag er niet staan, dus betekent het wat anders. Indien gij niet gelooft, indien ik jullie de aardse zeg, hoe zult gij geloven indien jullie de hemel zou zeggen? Dat is toch een duidelijke aanwijzing, of niet? Over hemelse dingen, hemelse positie, enzovoort. En als de Heer tot zijn discipelen zegt, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult ook gij met mij zitten op 12 tronen. Dan is er geen één weg, denk ik altijd, want het waren 12 discipelen. Dus wat moeten ze met 13 tronen? Zult in de hemel zitten, zult mijn gevolg zijn in de wedergeboorte, zult zitten op 12 tronen, zo van, er is er voor iedereen een. Oordelen de geslachten Israëls, met andere woorden, die discipelen zouden een positie krijgen boven Israël. Nou, dat is gemeentelijke waarheid. En dat die 12 specifiek genoemd wordt, is natuurlijk ook vanwege de symbolische betekenis van het getal 12. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar het is gemeentelijke waarheid. En toen de Heer zei bovendien, dan ben je nog een hoofdstuk verder in Matthäus 21 is geloof ik dan inmiddels. Als hij dan zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt, heb je toch gewoon gemeentelijke waarheid. Enzovoort. Men moet goed oppassen. En bovendien een van de laatste brieven, algemeen erkend, een van de laatste brieven van Paulus, of dat zo is, weet ik niet, maar dat zegt men. Een van de laatste brieven van Paulus zegt Paulus dat als men zich niet houdt aan de gezonde woorden van de Heer Jezus, die wij zwart op wit hebben in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, als men daar niet bij blijft, is men ziek, heeft men koorts. En dan eilt men, dan raast men, staat er. Dan praat je wartaal. En wat zegt de apostel hier? Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Waarbij de grote zaligheid bestaat niet maar uit het beloofde land hier op aarde, maar uit een beloofde vaderland, de erfenis in de hemel. Maar ja, dat is Hebreeën 12, hè? Dus blijf maar even hier, of Hebreeën 11 was het trouwens. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben, die hem gehoord hebben inderdaad, de discipelen dus, de 12. God bovendien, bovendien, medegetuigende, want boven die apostel of discipelen was het God die medegetuigde op de gebruikelijke wijze, zoals ook onder oud-testamentische tijd, God medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes, dat is 4 keer hetzelfde als u mij vraagt, ja. Wonderen door de Heilige Geest, wonderen die tekenen zijn. Aan Nicodemus hoef je het niet uit te leggen, die zei tot de Heer Jezus, niemand kan deze tekenen doen als God niet met hem is. En daar dienen die tekenen toe. En niet maar als leuke kunstjes, maar de wonderen die gebeurden hadden een betekenis. Dat ontgaat velen, sommigen denken dat het alleen maar gaat om wonderen. Bij voorkeur die van genezing. En daar zou men ook wel deel aan willen hebben. Men heeft er ook een filosofie voor bedacht. Daar kan een kind opkomen trouwens, zo simpel. Zo van, God is toch altijd hetzelfde. En als hij vroeger genas, dan doet hij het vandaag toch ook, of niet? De vraag is, waarom doet hij het dan niet? Het antwoord is, omdat we niet hard genoeg bidden. Omdat we niet hard genoeg geloven. Omdat we niet hard genoeg naar de kerk hollen. Omdat we te weinig doen in de collecte en in het algemeen bovendien te weinig seminars volgen. Ja. De rest van de week moet ik dat woord toch uit mijn vocabulaire schrappen. Maar vooruit, hè. En zo hou je de mensen weer onder druk. De Heer wil je genezen, hij is de Heer uw heelmeester. Als je ziek bent, is het je eigen schuld. En mochten we nou allemaal kerngezond zijn, hebben we nog een andere boodschap als alternatief. De Heer wil dat we allemaal gezond zijn, maar dat is al geregeld. Dus vervolgens wil de Heer dat we allemaal rijk zijn. En dat we dat niet zijn, komt omdat we te weinig seminars bezochten. Laat er maar weer voorbij komen. Zo is het toch of niet? He? Maar ja, goed. Waar het om gaat is dat die wonderen uitbeeldingen zijn van het tegenwoordige werk van Christus. Daar gaat het om, hè. Op geestelijk niveau, en voor de goede orde, het geestelijke niveau is hoger dan het lichamelijke. Het lichamelijke frustreert ons kennelijk meer, Dat komt gewoon omdat we oppervlakkige mensen geworden zijn. Maar van oudsher, het geestelijke is hoger dan het lichamelijke. En als ik moest kiezen tussen lichamelijke of geestelijke genezing, aarzelde ik geen moment. Toch? Gelukkig hoef ik niet te kiezen. Maar vooruit. Maar het gaat erom dat deze boodschap van Nieuwtestamentse en gemeentelijke, van hemelse waarheid, begonnen is verkondigd te worden door de Heer. Begrijp je me goed? De Heer zei niets van zichzelf, zei hij zelf. Hij zei niets van zichzelf. Het is altijd het woord van de Vader. En als u weet wat het betekent, volgt u gewoon alles wat hij zei. En dan zult u zien dat al zijn prediking gebaseerd was rechtstreeks, direct op oudtestamentische uitspraken der profeten. Hetzelfde gold trouwens ook voor iemand als Paulus. Dat meen ik. Alles wat Paulus leert, ik heb nooit anders gevonden dan dat hij zich baseert op oudtestamentische schriftplaatsen. Het is weliswaar niet zo simpel als dat ik het nu zeg, maar het is wel zo. Hij wijst naar oudtestamentische schriftplaatsen en zegt, kijk, daar staat het. Enzovoort. En dat deed de Heer Jezus ook. Goed. Maar de Heer Jezus, de discipelen en God zelf via de geest getuigde daarin mede. Dat wil zeggen, broeders en zusters, wij hebben niet maar een Bijbel voor ons waarover we kunnen discussiëren. Het is niet een boodschap waarover je van mening kunt verschillen. Ik bedoel, dat kan wel, maar u zou zich moeten realiseren dat wij in het algemeen, ik bedoel niet specifieks, laat ik dat er vooral bij zeggen. Dat, ik bedoel zelden iets specifieks trouwens als ik hier achter de lessenaar sta. Ik heb het altijd maar over grote lijnen en ik heb u speciaal echt niet in gedachten. Ik heb in gedachten dat woord van de Heer, die Bijbel en hoe het werkt en wat het doet enzovoorts. En ik moet u zeggen, het is echt niet zo dat wij op voet van gelijkheid met elkaar van mening kunnen verschillen en daarna wellicht op grond van meerderheid van stemmen leerstellige besluiten kunnen nemen of iets dergelijks. Dat is allemaal de waarheid. We kunnen wel op voet van gelijkheid zoeken naar wat de Heer daar zegt in zo'n schriftgedeelte. Dat kan wel. En voor zover er daarna toch verschil bestaat in onze opvattingen, dan kunt u vragen, maar hoe komt dat nou, dat er zo verschillend over gedacht wordt? Nou ja, mijn eerste antwoord is natuurlijk dat als het over wiskunde gaat, dan moet ik natuurlijk niet bij mijn neef Wim in discussie gaan. Professor Dr. W.K. Klein-Haneveld Rijksuniversiteit Groningen. Moet niet mee in discussie gaan, want ja, ik weet daar geen bal van. En hij heeft iets langer doorgestudeerd dan ik. Sterker nog, hij is nooit van school gegaan. Want ik. Hè? Ja, sinds kort, hij is met pensioen. Ja. Maar goed, dat verschil bestaat nou eenmaal. Begrijp je wat ik zeg? Sommige dingen kunnen wij niet begrijpen omdat we er domweg niet aan toe zijn. En ik bedoel niet eens intellectueel, maar qua levenservaring. We zeggen tegen kleine kinderen, oh ja, dat vertel ik je later wel. Omdat wij als ouderen weten dat de kinderen op die leeftijd dit soort dingen echt niet kunnen bevatten. Je kunt het ze wel zeggen, maar ze hebben er niks aan. Toch gaat ze voorbij. En dat is met vele gelovigen ook zo. En er wordt nou eenmaal onderscheid gemaakt tussen kinderkunst, jongelingen en vaders, geloof ik, hè, in de eerste Johannesbrief, om maar eens wat te noemen. Dat vinden wij niet prettig, van de oude mag het ook niet. Maar ja, die is er niet meer. Dus die laten we mooi op dat grasveld staan in Almere. Om het gras maaien te controleren, dat alle sprietjes even lang zijn. Maar bij mij om de hoek is dat. Ja, nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat is er nou eenmaal niet. Zie je? De bedoeling is dat wij aan de hand van de Heer wandelen en niet kijken hoe ver we al zijn en wie we nog voor ons hebben en wie we nog moeten inhalen of achter ons laten. Dat is allemaal niet aan de orde. We zijn kinderen God, we hebben een persoonlijke, ik bedoel individuele relatie met onze Heer. Aan zijn hand wandelen wij en alle mensen zijn niet gelijk, alle gelovigen zijn ook niet gelijk. En voor zover ze toch gelijk zijn, zijn alle gelovigen gelijk, omdat ze allen kinderen zijn van die ene God en Vader enzovoorts. En leven onder die ene hoge priester naar de orde van Melchizedek. Eén geloof, één hoop, één doop, één God en Vader. En die is boven alle en in alle. Dat is Efeze 4. En dat soort dingen meer. Maar neem niet weg dat we allemaal verschillend zijn en verschillende verantwoordelijkheid hebben in de praktijk. En die gaat met de een van ons toch enigszins andere weg dan met de ander. Al is het altijd dezelfde weg van geloof, van vertrouwen op hem. Dat is waar het om gaat. En verder, wij zijn verantwoordelijk om het woord van God, zoals het tot ons komt, te aanvaarden. Te geloven en te vertrouwen. En dus zeg ik, wees voorzichtig. Het is het woord Gods en je kunt ook niet ongestraft het naast je neerleggen. Dat is wat hier staat. Hoe zullen wij ons bieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, die nota bene verkondigd werd in de eerste plaats door de Heer Jezus. Zijn autoriteit krijgt het mee. Daarna door degenen die hem gehoord hebben, de 12, om zo te zeggen, al waren het misschien 70 of 500 uiteindelijk, hè. En bovendien bevestigd is geworden door deze tekenen, wonderen, menigelijke krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Zijn historische feiten zijn vastgelegd in het woord van God. Als woord van God komt het tot ons. Meer hebben wij dus niet nodig.